Kerk in Delft uw wekelijkse programma vol informatie, actualiteiten en goede gesprekken over kerkelijke zaken in Delft. Vandaag zit ik hier samen met Robin Voorn en we hebben als gasten Robin vandaag.
We hebben vandaag meneer Hans van Vlaanderen van de gemeente Delft en hij komt met ons praten over het pact tegen de armoede. En in de tweede helft van de uitzending hebben we Pieter Jan Rodenburg. Hij woont naast de Marcuskerk in een leefgemeenschap Community Taste en we gaan met hem eens in gesprek over hoe dat is ontstaan en wat zij daar als woongemeenschap doen. En we hebben natuurlijk ook de gedachte van de week. Deze week verzorgd door pater Dries van der Akker.
Nu volgt het gesprek van de week.
We zitten hier met Hans Vlaanderen. Hij is ambtenaar bij de gemeente. Hans, wat doe je precies bij de gemeente? Wat is je functie?
Nou Jan, ik ben beleidsadviseur voor de wet maatschappelijke ondersteuning op dit moment. En ik heb ook een groot aantal andere onderwerpen al in de jaren gedaan. En ik ben mede-ondersteuner van het Pact tegen Armoede. Maar daar gaan we het over hebben.
Vertel even, wie is Hans van Vlaanderen? Wie is Hans Vlaanderen? Dat is geen van. Wie is Hans Vlaanderen?
Nou, ik ben 56 jaar, getrouwd, 2 kinderen, inmiddels op zichzelf al. Ik ben geboren en getogen in Delft, woon sinds 3 jaar in Den Horen, maar nog wel behoorlijk verknocht aan Delft. Ik heb 20 jaar in de AWBZ-zorg gewerkt en daarna sinds 2001 bij de gemeente als beleidsadviseur op een groot aantal terreinen.
Dankjewel. Hans, wat is het pact? Het pact tegen de armoede.
Ja, nou het pact tegen armoede is eigenlijk opgericht op initiatief van onze vorige wethouder Saskia Bolte hier in Delft. Zij heeft in 2007 een armoedeconferentie georganiseerd. Allerlei organisaties eigenlijk bij elkaar geroepen om zich te buigen over het armoedevraagstuk. Dat was vroeger nooit zo'n groot vraagstuk voor de gemeente in die zin van het stond niet zo helder op het beeld van de gemeente. En zij heeft gemerkt van het is toch een groeiend vraagstuk in deze samenleving en we moeten daar met elkaar eigenlijk de schouders onderzetten. Dus toen is eigenlijk een manifest ondertekend door een aantal gemeentes om armoede te bestrijden. En als armoede vrij breed gedefinieerd. Hè? Dat heeft niet alleen te maken met inkomen, maar ook een aantal zaken die daar vaak gepaard mee gaan. Laaggeletterdheid, sociaal isolement, gebrek op regie op je eigen leven. Nou, zo kan ik er nog wel een paar ophouden. Dus er zijn ook vele touwtjes waar je iets aan kan trekken om er iets aan te doen.
Ik begrijp dus dat er in Delft wel degelijk sprake is van armoede.
Nou, absoluut. Een paar jaar geleden is zo becijferd dat ongeveer 10% van de Delftenaren echt op het bestaansminimum leven, zoals dat in Nederland gedefinieerd is. En bijvoorbeeld ook 10% laaggeletterd is. Dus dat zegt wel iets. En ik denk dat, misschien is het nu wel op het ogenblik wat hoger, want je ziet de armoedeproblematiek weer stijgen in Nederland sinds eigenlijk het uitbreken van de crisis.
Ja, ja. Ja. Even voor de luisteraars, wat betekent misschien cijfermatig leven op de armoedegrens of onder de armoedegrens?
Nou, dat betekent dat je op het bijstandsniveau eigenlijk zit in Nederland qua inkomen.
En dus dat je heel weinig URI?
dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Op het ogenblik, dat verschilt natuurlijk of je een individu bent of een huishouden met kinderen. En of je recht hebt op allerlei toeslagen en bijzondere bijstand. Dus het kan wel verschillen, maar ga er maar vanuit dat je eigenlijk volgens het NIBUD bijvoorbeeld ook gewoon echt alleen maar geld hebt voor de meest noodzakelijke dingen. En dat je eigenlijk niks extra's kan doen en dat je ook niet een potje achter de hand hebt voor onvoorziene uitgaven. Ja. Of als je iets moet vervangen wat nodig is, dat is dan voor mensen groot probleem. En dat je ook onvoldoende geld hebt om bijvoorbeeld je kinderen te laten meedoen aan sport, culturele activiteit, een cadeautje voor een verjaardag kopen. Vul het maar in. Duurdere schoolactiviteit is allemaal een probleem voor mensen met een heel laag inkomen.
Dan heb je dus over toch een behoorlijk aantal Delftenaren die daarmee kampen met het probleem. Dat heeft Saskia Bolte jullie ertoe gebracht om te zeggen van hier moeten we iets mee.
Nou, zij heeft eigenlijk, er zijn eigenlijk een verschillende doelstellingen geformuleerd. Hè. Het pact heeft zich echt uitgesproken van wij vinden dat er minder Delftenaren aan de kant moeten staan. Minder kinderen in armoede zouden moeten opgroeien. Minder Delftenaren buiten de boot dreigen te vallen. Meer mensen zich economisch zelfredzaam zouden moeten zijn. Minder mensen met problematische schulden, want dat is ook wel een behoorlijk stijgende groep. Meer Delftenaren kunnen lezen, schrijven en rekenen. En eigenlijk de paktpartners hebben zich verbonden aan wij gaan dat actief aanpakken. Dus wij gaan ons daarvoor inzetten. Eigenlijk ongeacht onze werkzaamheden, als er een beroep op ons gedaan wordt. Dus wij signaleren actief problemen, we brengen problemen in, we starten nieuwe initiatieven. En als er een beroep op ons gedaan wordt, zeggen we geen nee. En dat is ook een hele belangrijke.
uitgangspunt voor het pact was de armoedeconferentie in 2007, als ja. ik dat goed begrijp. Met z'n hoeveelheid zijn jullie begonnen? En wie zaten daarbij? Wie waren de eerste ondertekenaars?
Nou, dat is een hele club. En toen was het vrij makkelijk om je handtekening te zetten. Bij een manifestatie is dat het vrij makkelijk. Hè? Die doelstellingen, een stuk sociaal wenselijke doelstellingen, goed te ondertekenen. En je ziet eigenlijk vrij stabiel het laatste aantal jaren ongeveer 70 organisaties, is best veel. Van allerlei origine. Dus dat zijn de professionele zorg, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, reintegratiebedrijven, een paar bedrijven zitten er, commerciële bedrijven zitten erin, politieke partijen, belangenbehartigers, mensen die in het kader van rechtshulp, vrijwilligersorganisaties, kerken zijn ook op verschillende manieren actief. En het is een hele grote club. Wat niet wil zeggen dat alle 70 organisaties zich ook even hard inzetten.
Ja, en we praten verder met Hans Vlaanderen van de gemeente Delft. Hij praat met ons over het pact tegen de armoede. Hans, je hebt in het eerste deel van het gesprek er net al iets over de achtergronden van het pact verteld. Hoe het is ontstaan. Wat voor partners zitten daar nou in?
Nou, ik zei al, die zijn van eigenlijk heel diverse pluimage. De gemeente is zelf actief partner. Dus de gemeente zegt ook geen nee.
Ook als het moeilijke kwesties is, zijn die de gemeente niet 1, 2, 3 kan oplossen met het apparaat. Maar ook partners als de woningbouwvereniging Woonbron is bijvoorbeeld een erg actieve partner erin. Reintegratiebedrijven, alle welzijns- en zorgpartijen eigenlijk zijn lid. Hele partijen als bijvoorbeeld De Mol, Jongerenwerk van Youth for Christ, is vrij actieve partner. Politieke partijen zijn minder actief, maar die ondersteunen het wel en die komen wel regelmatig langs. En allerlei kleinere clubs eigenlijk. Bijvoorbeeld de Stichting Uit de Brand is een particulier initiatief van mensen die zelf in de problemen gezeten hebben. En die zijn opgericht om hun omgeving, veelal bestaand uit mensen met een laag inkomen en problemen, zelf te gaan helpen. En je ziet dat zo'n stichting gewoon gefaciliteerd wordt en ondersteund wordt door het pact. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Maar ook het Stadsdiaconaat en de Jessenhof zijn hele actieve partners. ISOFA, voor het ondersteunen bij schulden, schuldhulpmaatje is dat. Nou, enzovoort zou ik zeggen.
Dus eigenlijk uit de hele breedte van de samenleving zijn daar organisaties bij betrokken. En dat zijn er veel. Ik zie hier op tafel een lijst liggen. Ja. Het zijn er zo'n 70, vertelde je er net. Hoe ga je dan aan het werk met zo'n grote groep instellingen en mensen?
Ja, we hebben in de eerste plaats een LinkedIn groep. Pak tegen Armoede Delft, waarin we via LinkedIn communiceren we zoveel mogelijk. En verder komen we eens per 2 maanden bijeen, telkens bij een van de partners. En dan zijn echte werksessies. En een eerste uur bestaat altijd uit presentaties van nieuwe initiatieven, vragen aan de andere organisaties. Van willen jullie ons hier en daarbij helpen? Of we zitten met dit probleem, we signaleren deze kwestie, willen jullie ons gaan helpen? Dus het is nooit zomaar een presentatie, maar altijd wat kom ik hier brengen en wat ga ik hier halen? Heel erg erop gericht. Dan gaan we met elkaar een eenvoudig hapje eten, verzorgd door de gastheer of gastvrouw. En daarna gaan we tweede uur hebben we dan Münchhausen overleg. Vernoemd naar de baron van Münchhausen, die eigenlijk het onmogelijke waarmaakte. En dat zijn sessies waarin we echt aan de slag gaan met een aantal kwesties, problemen, vragen die naar voren gebracht worden. En dan worden de tafels gevormd en dan worden er echt zaken gedaan met elkaar. En die hebben we vaak ook weer na de vergadering vervolg, want er moet natuurlijk wel gedaan worden wat afgesproken is.
Ja, en over wat voor zaken gaat het dan? Gaat het om kleine, snel op te lossen projectjes? Of wordt er ook iets aan de lange termijn en aan de grote lijn van het verhaal gedaan?
Ja, dat kan beide zijn. Hè. Het kan zelfs gaan over een huishouden dat ernstig in de problemen gekomen is, maar niet langs de reguliere weg geholpen kan worden door wat voor reden ook. Dus dan worden er echt gekeken hoe kunnen we deze mensen helpen. Dat kan ook gewoon heel concreet zo zijn. Het kunnen initiatieven zijn van wij zijn een kleine organisatie, we willen hier beginnen, help ons. Om ons bereik te vergroten, om vrijwilligers te krijgen, om bestuurlijke ondersteuning te krijgen, om geld te krijgen via fondsen. Dat soort vragen zitten er veel in. En het kan gaan om dingen die echt een vervolg krijgen. Bijvoorbeeld, vorige week zijn we bij elkaar geweest in het voormalige ooievaarsnest. Daar hebben we het bijvoorbeeld gehad over de vraag die reist van er zijn een aantal mensen in Delft die hebben of geen computer, geen printer, of ze zijn niet computervaardig of ervaren een drempel om aanvragen doen. Voor alle andere aanvragen doen gaat allemaal digitaal. Nou, je kan zeggen dat is niet goed, maar dat is een soort donker shot verhaal tegenwoordig. Dat gaat door. Dus dan is zo'n vraag, hoe kunnen we in Delft ervoor zorgen met elkaar dat er een aantal punten zijn waar mensen terecht kunnen om ondersteund te worden met een aanvraag voor voorzieningen. Mensen die hun helpen een computer te bedienen. Als ze zelf geen spullen hebben, een printje te maken, et cetera. Dus dat is zo'n hele concrete vraag. En dan zie je dat zo'n pact een enorm bereik heeft. Want dan kan je heel veel voor elkaar betekenen. En dan de studentenvereniging is een lid, en et cetera. Dus je kan, het is niet moeilijk om hier vrijwilligers voor te vinden. Om mensen daarbij te ondersteunen of iets te leren of te helpen. Maar je moet wel, het moet georganiseerd worden. Dat is vooral de vraag. Nou, een andere vraag is bijvoorbeeld, in het Ooievaarsnest is De Buurvrouw een particulier initiatief begonnen met een kledingbank voor mensen die geen geld hebben voor kleding. Dat zijn drie vrouwen die hebben gezien hoe zoiets. Een leuk klein initiatief. Maar ja, hoe verbind je dat? Dus via het pact is de voedselbank aangesloten. Andere organisaties ook. Zijn ze geholpen aan een ruimte, kledingrekken, een aantal contacten om ook echt de doelgroep hiermee te bereiken. En je ziet dat dat communicatie, et cetera, je ziet dat dat gelijk een behoorlijk initiatief wordt, wat het anders niet geweest zou zijn.
Dus het is eigenlijk, het pact is een werkplaats,
ja,
waar allerhande armoedeproblematiek besproken kan worden en aangepakt kan worden. Ja,
en liefst zo concreet mogelijk.
Liefst zo concreet.
Dus geen mooie beleidsmatige verhalen, maar doen.
Gewoon doen. Het is fijn dat in de politiek en in de gemeente ook dat soort dingen gewoon werkelijk nog bestaan. Meneer Vlaanderen, hartelijk bedankt voor het gesprek.
Dit is Kerk in Delft.
Ja, luisteraars, we gaan naar de kerkagenda. Er zijn een aantal items waarvan we niet zeker weten waar ze zijn. Zo beginnen we vandaag al met de Nacht van de Theologie. Met als thema ieder voor zich en God voor ons allen. Die wordt georganiseerd door diverse theologen. Maar voor het eerst zijn het jou ook niet theologen welkom. Alleen ons ontbreekt de plek en de tijd waarop het geheel plaatsvindt. Dan is er vandaag ook in de Sacramentskerk weer een Antilliaanse viering van 19:30 tot 19:30, waar pastor Charles Eba zal voorgaan en het koor Praising Joyfully zal ondersteunen. Leuke vieringen, na de hand een kopje koffie. Wees welkom.
Ja, en dan morgen zondag 22 juni gaat de Vierhovenkerk kleur bekennen. En die kleur is groen. Zij doen hun best om een milieu- en natuurbewuste kerk te zijn. En morgen zal wethouder Brandlicht daar bij het gebouw een bordje onthullen waarop staat: wij zijn een groene kerk. Dan is er 22 juni ook een dovendienst om 10:00 's morgens. En die is in de bovenzaal van de Hofkerk. En dominee Van Dalen zal daarin voorgaan.
Dan is er op 22 juni weer het kerkclubje met mensen met een verstandelijke beperking. Dat is 2 keer per maand van 3 tot 4, adres Roland Holslaan 1087. Eveneens op 22 juni is er een orgelconcert in de Marie van Jessekerk van 3 tot 4 met de bekende organist Stefan van de Weigert. Hij is organist in de Duif in Amsterdam. Hij gaat allemaal mooie stukken voor je spelen. U bent welkom tussen 3 en 4.
Ja, en dan maandagavond om 7:00 is de gebedsgroep van de Immanuelwijkgemeente van de Protestantse Kerk. Die komen bij elkaar in de Wipmolen. En 1 keer in de maand is die groep open voor heel Protestants Delft om 7:00 in de Wipmolen. Diezelfde avond om 8:00, en dan bent u ruim op tijd klaar, dus dan kunt u meteen doorgaan naar de Hofkerk aan de Kort van de Linderstraat. En daar is de laatste avond van het leerhuis van de Hofkerk. Voor onderwerpen en voor aanmelden verwijzen we u naar raadvankerkendelft.nl.
24 juni is er een diner-pensant van de Spoorzonekerken. De Spoorzonekerken die zich hebben verenigd in een clubje van kerken en mensen die praten over de gevolgen van de aanleg van de spoortunnel voor Delft. Thema van deze keer: de spoorzone is geen ding. Er zijn 2 gasten: Jaap Dawson, hij is architect, dieptepsycholoog en theoloog, en dokter Ton van Prooyen, theoloog en lid van het beraad Grote Steden van de PKN. Kan de spoorzone ons bezielen? Is er hier een bron van geestelijke oriëntatie en inspiratie in de markt? Als u interesse heeft, 24 juni, 17:30, Voorstraat nummer 60. Er zijn 25 plekken, dus meld u aan. Dan hebben we de Bijbelkring van dominee Cossé. Onderwerpen: nog steeds het Bijbelboek Job en het Evangelie volgens Nicolaas. Matsier. U kunt dat vinden in de consistorie van de Remmersanse Kerk, Oude Delft 102, op 25 juni tussen 10 en 12.
Ja, en dan wie daar zin in heeft, kan diezelfde avond pannenkoeken gaan eten in de Hofkerk. Dat begint om 5 uur. Iedereen die daar zin in heeft, is van harte welkom. 5 uur inloop met een drankje. Vanaf 5:30 worden er pannenkoeken gegeten. Pannenkoeken eten hoort bij de cyclus van maandelijkse maaltijden in de Hofkerk. Dan de volgende dag kunt u op de koffie bij de dominee. En dat zijn weer de dominees van de Hofkerk. De Hofkerk is heel actief deze week. Dat zijn of dominee Caroline de Nederlander of haar echtgenoot. Daar kunt u van 3 tot 4 bij op de koffie in de Lindenhof, het verzorgingshuis vlak naast de Hofkerk.
Dan is er in het weekend van 27, 29 juni een kloosterweekend van de vrijzinnig hervormden. Die gaan samen met een groep van de koorkerkgemeenschap Middelburg, dat is de andere gemeente waar dominee Wim Jansen werkt, stilte, ruimte en de officies en de sfeer van het heilige ervaren in de kloosterij Abdij Maria Toevlucht te Zundert. U kunt zich nog opgeven, denk ik. Meld u zich even aan of vraag om informatie bij dominee Wim Jansen. Dan is er op 27 juni is er in de Jeshof een ecumenische viering. Een middagviering tussen 1:30 en 2:00 met achteraf een broodje eten. Het zijn vieringen waarin gasten en vrijwilligers voorgaan en voorbereiden. De voorganger van deze week, of van deze maand, is mevrouw Ali Leeflang. En tenslotte
begint op 28 juni de Ramadan. Een belangrijk moment voor de islamitische gemeenschap hier in Delft. Van hieruit wensen wij zo alvast een goed begin van de Ramadan.
Volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars. We zitten als tweede gast hebben we in de studio Pieter Jan Rodenburg. En hij is betrokken bij een redelijk initiatief in Delft, nog niet zo gek lang. Dat heet Community Taste.
Ja.
Meneer Rodenburg, hartelijk welkom. Wie is Pieter Jan Rodenburg en wat is Community Taste?
Ja, dat zijn twee grote vragen. Pieter Jan Rodenburg, dat ben ik. En ik woon daar in Community Taste en ben erbij betrokken. Ik ben 28 jaar, getrouwd vader. In mijn dagelijks leven journalist bij de Evangelische Omroep. Nou, dat was wel het interessante aan mijn leven, denk ik. Community Taste is, net als Hans van Vlaanderen hier, of Hans Vlaanderen zonder van. En die vertelde wat over armoede in Delft. Dat zagen wij ook om ons heen. Niet alleen maar armoede, maar ook geestelijke armoede. Eenzaamheid, veel mensen die wel wat kunnen gebruiken. Er stond een pand leeg naast een kerk, de Marcuskerk in Delft. Ewout van Oosten, de oprichter van de community, dacht van, nou, wat zou het mooi zijn als we nou wat we zondags, waar we het zondags over hebben, over zegen en rijk, mooi leven met God, als we dat nou in de praktijk konden brengen in het huis ernaast. Maandag, dinsdag, woensdag enzovoorts. En daar heeft hij een tijd voor zitten lobbyen. Pand was, stond leeg, maar was van Stichting Philadelphia, een gehandicaptenstichting. En na een tijdje lobbyen en vergunningen krijgen, konden we het huren. En toen zijn er een groep mensen, 12 volwassenen en in die tijd nog 1 kind. Nu zijn 3 kinderen gaan wonen. Dus 1,5 jaar geleden, in januari 2013, woonde iedereen er. En met als doel ons leven te delen en alles wat we krijgen ook weer door te geven. Dan heb ik het niet alleen maar over de geld of middelen, maar vooral ook gewoon over liefde en aandacht, tijd die we hebben. Die delen we uit aan de mensen om ons heen in de Voorhof.
Voorhof, een van de wijken in Delft waar nogal wat problemen zijn. Voorhof, Poptahof, Buitenhof. Hoe proberen jullie daar praktisch mee om te gaan? Met dat uitdelen van dingen, liefde, maar ook materiële spullen, neem ik aan.
Dat doen we in het klein vooral. Dus we hebben niet de illusie dat we het voor of kop kunnen zetten. Maar wel dat we de mensen die naar ons toe komen, op ons weg komen, dat we die tijd en aandacht kunnen geven. En dat doen we heel praktisch. Bijvoorbeeld een feestje te organiseren. Een barbecue voor de buurt. Vorig jaar was het Burendag. Dat komt er weer aan in oktober, september. En dan organiseren we een barbecue voor de buren. Of we hebben een hele grote tuin. Nou, die tuin die staat open voor de mensen om even te komen relaxen. We hebben groentetuintjes waar mensen gebruik van maken. Maar bijvoorbeeld afgelopen winter heeft het gevroren. Niet zoveel, maar het heeft gevroren. Er was een dakloze die zei van, hebben jullie misschien ruimte over? Ja, dat kan. Als het vriest of je bent ziek, dan mag je wel eens een nachtje komen slapen. Nou, zo klein proberen wij mensen die op onze weg komen iets te geven van wat wij in overvloed hebben.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is, je leeft samen, 12 mensen, 3 kinderen. We zien dat als je naar de Bijbel kijkt, in Handelingen komen dat soort leefgemeenschappen, wordt er al melding van gemaakt. Later krijg je de kloostergemeenschappen als grote voorbeelden van het gemeenschappelijke leven. Komt nu toevallig een pater jezuïet binnenwandelen die ook zo leeft. Wat is jullie grondslag? Wat is jullie basis?
De basis is dat we geloven in Jezus. Dat het geloof in God en Jezus echt je leven verandert. En dat we die liefde met elkaar delen. Verder komen we uit best verschillende hoeken. Er zitten wat tevige protestanten tussen. Nou, uit de protestantse kerk, verrassend. Maar we hebben ook iemand die wat meer charismatisch is. Iemand die op dit moment niet bij een kerkgenootschap is aangesloten. Dus het is vrij breed. Omdat we elkaar een beetje de ruimte geven. En omdat we met elkaar in gesprek gaan. En lukt het ons heel goed om niet alleen met elkaar samen te leven, maar elkaar aan te scherpen en elkaar te bemoedigen, zou je kunnen zeggen. Het duurt nu 1,5 jaar zonder crisis. Tot onze eigen verrassing misschien wel, want het is inderdaad een gok om met z'n 12 in huis te gaan wonen. Maar we houden van elkaar. Dat klinkt klef en dat is het misschien ook wel, maar het is ook wel buitengewoon gezellig.
Ja, we praten verder met Pieter Jan Rodenburg. Hij is een van de leden van de woongemeenschap Community Taste in Voorhof, naast de Marcuskerk. Pieter Jan, waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe zijn jullie opgebouwd? Jullie zijn met 12 mensen. Je vertelde net al 3 kinderen. Zijn jullie allemaal een beetje dezelfde leeftijdscategorie? Of zitten daar grote verschillen tussen?
Nou, wel een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Het is goed om te melden dat niet alleen de mensen die erin wonen meeleven. Er leven ook mensen mee met Taste van die er op dit moment niet wonen. Dus er zijn in totaal 17 man. Maar allemaal is de jongste zo'n 20 jaar student. En de oudste is 36. Dus ja, jong.
Dus een jonge woongemeenschap.
Ja.
Je vertelde al iets in het vorige deel van het gesprek over hoe jullie met elkaar leven, hoe jullie met elkaar omgaan. Net als bij de eerste christenen was de liefde voor elkaar is een belangrijke grondslag. Maar ik kan me voorstellen dat je toch ook wel wat afspraken nodig hebt.
Ja, dat is gewoon een kwestie van uitvinden hoofdzakelijk, waar je tegenaan loopt. Je taakverdeling, wie doet het vuilnis, hè? Dat zijn ook de praktische dingen die je tegenkomt. Wanneer doe je de vaat en wat ruim je wel op en wat ruim je niet op. En bijvoorbeeld, er wonen 3 stellen, maar van 2 met kinderen. En dan is het niet lekker als mensen ieder moment binnen kunnen vallen. Wil je ook een beetje privacy. Dus we hebben daar losse appartementen van gemaakt. En bijvoorbeeld afgesproken, nou, als de deur op slot zit, dan worden we niet gestoord. Op deze momenten worden we niet gestoord. En aldoende leer daarvan.
Ja, en schrijven jullie die regels op? Of zijn dat losse afspraken?
Dat zijn, één keer in de maand vergaderen we. Dan wordt het opgeschreven, ja. Ja, dan maken we afspraken en die spreken we op. Maar over het algemeen loopt dat lekker.
Ga je uit van een goede basis, begrijp ik. Afspraken gemaakt, iedereen weet zijn plek, iedereen weet waar de grenzen liggen van elkaar. En dan gaan we naar buiten kijken.
Ja, daar wordt het interessant.
Voor wie ben je er? Ja,
voor,
dan wordt het interessant.
Voor onze buren. Ja, dat klopt, ja. Ook wel natuurlijk omdat als je zelf geen goede basis hebt en het gaat niet lekker met elkaar, dan heb je dat trouwens niks uit naar buiten. We zijn er voor de mensen om ons heen en dat klinkt vaag. Maar in de praktijk betekent dat hoofdzakelijk internationale studenten, want we zitten tussen flats voor internationale studenten. Jonge gezinnen, ook omdat we een grote tuin hebben. Mensen hebben geen tuin die in de flat wonen, dus die weten onze tuin te vinden. Maar ook bijvoorbeeld de daklozen die bij ons op het bankje voor het huis zitten. Daar hebben we leuk contact mee. Die barbecuen af en toe mee. Die keken de wedstrijd Nederland-Australië mee. Dus heel praktisch de mensen om ons heen. En soms komen ze naar ons toe als we een open dag hebben of we houden een feestje. En soms gaan we naar hen toe omdat ze bijvoorbeeld een klus hebben. Doen we stichting Present, lussen we daar in huis. Dus hoofdzakelijk is het gewoon geografisch.
De buurt. Daar is het begonnen. Daar is het om begonnen.
Ja.
Dan stel je dus je huis open.
Ja.
Je woongemeenschap. Hoe doe je dat? Zijn er bepaalde ruimtes die toegankelijk zijn? Ja, noem maar even een aantal mensen die de voetbalwedstrijd meekijken. Ja. Ik neem aan dat niet de bedoeling is dat ze door het huis gaan zwerven.
Nee, dat is inderdaad een goede vraag. Ook daar moeten we grenzen stellen. En we hebben één gemeenschappelijke ruimte waar mensen bijvoorbeeld mee kunnen eten. We hebben 2 ruimtes die we echt gebruiken voor activiteiten waar niemand woont dus. Aan die grenzen aan de tuin. En daar kunnen we heel makkelijk behouden. Bijvoorbeeld café voor internationale studenten. Iedere vrijdagavond. En onze tuin is vooral als het lekker weer is natuurlijk ideaal. Je hebt veel ruimte. Het is er bijna altijd gezellig. Kunnen fikjes stoken. Nou, perfecte plek.
Ja. Stel nou dat ik denk, ik vind het een fantastisch initiatief. Dat vind ik ook, moet ik eerlijk zeggen. En ik wil of bij jullie komen wonen op den duur, of ik wil op een andere manier betrokken raken. Wat zeggen jullie dan? Hoe werkt dat?
Ja, wonen is, dat zou misschien kunnen opgeven. Nou, we zitten op dit moment vol. Het is ook goed. We moeten niet met meer dan 12 mm-hmm. Daar wonen. Maar wie weet, als we een kamer vrij hebben, dan zou dat kunnen. Als je herkent in onze missie. En meeleven kan door te mailen. Dan word je lid van onze nieuwsbrief. Eerlijk gezegd dat hij niet heel regelmatig de deur uitgaat. Zo gaat dat met nieuwsbrieven. Het kan mailen naar taste.delft@gmail.com. Of je kunt langskomen aan de Roland Holslaan 751. We hebben een grote tuin. Die staat gewoon iedere dag open. Bijna altijd zwerft er een van ons rond. Dat is ook de leukste manier. Dan proef je wat van wat we doen. Gezellig is het er bijna altijd.
Mensen die zeggen van ik vind het leuk, die moeten gewoon eens een keer bellen of langskomen. En dan groeit het vanzelf.
Ja.
Pieter-Jan, hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
We hopen je wel eens weer eens terug te kijken. Ziet over een aantal maanden hoe het gaat allemaal.
Ja, leuk.
De gedachte van de week, daar hebben we vandaag Pater Dries van de Akker voor.
Er zijn soms medegelovigen, ik hoor dus thuis in de katholieke hoek, die kijkend naar de voetbalwedstrijden van het wereldkampioenschap zien hoe sommige spelers kruisjes slaan of bidgebaren maken naar de hemel. En dan hebben we het maar eventjes over de christenen en dan laten we de moslims terzijde, want daar weet ik niet zoveel van. Maar die vragen zich dan af, ja, voor wie moet God dan zijn? Hè? Dus als de beide partijen die tegen elkaar moeten voetballen, allebei zulke gebaren maken, wil God dan laten winnen? En ik denk dat ik het antwoord wel weet op die vraag. Ik denk dat God helemaal niet een van beiden wil laten winnen. Ten eerste zou ik niet weten waar in de Bijbel staat, gij zult scoren of gij zult winnen. Of ik zou ook niet weten of de goede God ooit goal, 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 goal roept zoals in Zuid-Amerika. En als hij dat al doet, dan zouden toch de mensen die daar aan het voetballen zijn aan zijn doel moeten beantwoorden. En dan weet ik wel, Paulus, de Bijbelvasten onder u, die zullen dat wel onmiddellijk opmerken. Paulus, die heeft het in ieder geval over een wedloop die je moet winnen in de 1 Korintiërsbrief. Of over zichzelf in de 2 Timotheusbrief, dan zegt hij dat hij de goede strijd gestreden heeft. Maar dat winnen en die strijd, dat gaat dan over het evangelie bewaren in de strijd van het alledaagse leven, waar er zoveel krachten tegen dat evangelie inwerken. En dus als het zou gaan over het doel dat God met ons heeft, wanneer hij dus goal zou roepen, ik denk dat dat zou zijn als het niet gaat over scoren ten koste van anderen of anderen een nederlaag toebrengen. Maar ik denk dat dat gaat over de naaste beminnen als jezelf. En die naaste lopen dus ook in de tegenpartij. Wat dat dan voor het gevolg heeft voor het voetballen, dat weet ik dan niet zo precies. Maar stel je toch voor dat die spelers die bidgebaren maken naar de hemel, dat zouden bedoelen. Dat zij in het vuur van de strijd uw liefde bewaren. En eerbied hebben voor lijf en leden en de verlangens van de tegenpartij. Het zou toch mooi zijn. Zullen we eens kijken de komende tijd welke spelers bidgebaren maken en of er in hun wijze van spelen iets van dat gebed doorschijnt.
U kunt met uw opmerkingen en suggesties terecht via de website www.raadvankerkendelft.nl of via info@kerkendelft.nl, dat is de e-mail, of de Twitter, @ Raad van Kerken Delft. We wensen u samen, Rob en ik, voor deze week
vrede en alle goeds.